Vanmorgen kunt u nu luisteren naar het derde deel van onze serie over de geschiedenis van de LOLKP. Dat is de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en de Landelijke Knokkoegen.
Frits, wij moeten een organisatie stichten. Dat wij die onderduikers een plaats kunnen geven. En nu dacht ik dat jij dat moest doen. Zeg maar, dat durf ik niet. En toen sprak ze dit woord wat ik nooit zal vergeten. Ze keek me aan en zegt, kerel, zou het nou zo erg zijn als jij om het leven kwam en als er duizenden jongens gered werden.
Met de totstandkoming van de LKP in augustus 1943 was een nieuwe fase in het verzet begonnen. Het was de periode van een georganiseerde gewapende verzet ten dienste van de LO, de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Binnen één jaar waren ongeveer 50 knokploegen binnen het LKP-verband actief. En actief waren ze. Tot de zomer van 1944 overvielen zij alleen al 20 arbeidsbureaus, 160 bevolkingsregisters en zo'n 100 distributiekantoren. Op deze illegale werd op genadeloze wijze jacht gemaakt door de Sicherheitspolizei. In het eerste jaar van de oprichting verloren ongeveer 150 van de 600 KP'ers het leven. Ook de LO leed grote verliezen. Daar lag het aantal slachtoffers volgens schattingen tussen de 500 en 700. Daarnaast zaten er velen in gevangenissen en concentratiekampen. In deze derde aflevering van onze serie over de LOLKP gaat het over arrestaties, geslaagde en mislukte bevrijdingsacties, over de voortgang van het werk, de Centrale Inlichtingendienst en over het begin van het semi-militaire verzet. Op 1 mei 1944 arresteerden twee marechaussées een man in de buurt van het plaatsje Ruurlo in de Achterhoek. Ze wisten niet wie hij was, maar het bezit van een vals persoonsbewijs en anti-Duitse geschriften was voldoende om de arrestant over te brengen naar de koepelgevangenis in Arnhem. De arrestant was dominee Slomp, alias Frits de Zwerver, de grondlegger van de LO. Nadat bij een arrestatie van LO-medewerkers in Hoorn gebleken was dat de SD op de hoogte was van zijn identiteit, had hij zich uit de leiding van de organisatie moeten terugtrekken. Vanuit de gevangenis werd de LKP-leider Bob Scheepstra geïnformeerd. Scheepstra besloot dat Frits de Zwerver zo snel mogelijk bevrijd moest worden. In elk geval voordat de SD erachter zou komen wie deze gevangene in werkelijkheid was. Op 11 mei, de verjaardag van NSB-leider Anton Mussert, was het zover. KP'ers uit Twente, Apeldoorn en De Bilt voerden onder leiding van Scheepstra de bevrijdingsactie uit. Onder hen was ook Joop Abbink uit Apeldoorn. Meer dan 50 jaar later ging hij terug naar de koepel.
Rietal uit Enschede, Johannes de Horst, Geert en Harry, die zouden het spits afbijten. Johannes en Geert waren in politieuniform, marechaussee-uniform. En die zouden Harry tussen hun in, geboeid, naar binnen proberen te krijgen. Door eerst de portier dus het verhaal op te hangen dat ze die boef moesten onderbrengen. Waarop die dan hopelijk de deur zou openen.
laat maar eens proberen om naar binnen te gaan. En dat betekent dat we moesten bellen. Dat heb je toen ook gedaan, denk ik. Nou, eens kijken wat er nu gebeurt. De poort gaat open, we gaan naar binnen. Dan hebben we de eerste barrière gehad. We staan in een halletje.
Daar stonden die drie, die stonden dus al te onderhandelen met de portier. En die moest daar, op een apparatuur die daar stond, moest hij dus de binnenwacht waarschuwen om de grote deur...
Die we daar in de verte zien?
Ja, aan de overkant van het plein.
Dat wilde hij natuurlijk niet zomaar doen, die is onder bedreiging opengegaan.
Dat moest onder bedreiging, ja.
Was u toen inmiddels ook al binnen hier?
Toen waren wij hier al binnen, ja.
Het is ongeveer een 50 meter, schat ik, en we moeten even een plein oversteken. Dat zal niet de meeste tijd gekost hebben als die deuren maar open gaan. Want die zitten ongelooflijk dicht. Hier is de open lucht, een buitenplaats. En dat is de deur waar u toen vervolgens in moest komen. En dit is
toen
de stoep.
Voor ons al open was. Omdat wij afgewacht hadden in de portiersloge tot de deur geopend werd.
Hier gaat die ook open. Gaat u verder. Zijn we hier nou echt waar de gevangenis is?
Dit is nog niet de eigenlijke gevangenis. Dit is nog maar het voorhof.
Nog steeds geen bewakers die u onschadelijk moest maken?
Ja, er waren verschillende mensen van de administratie. En ook bewakers die dus in de receptiecellen werden gebracht.
Die zijn hier, dat zijn deze cellen achter die blauwe deuren.
Ja.
Goed, dan hebben we ook die barrière gehad.
Dan krijg je de hoofddeur daar. Maar die was gesloten. Daar waren geen raampjes in.
Er zijn nu wel raampjes in, maar hij moet ook nu open. Want alles zit op slot.
Het was een hele zware deur.
Ook deze gaat open, al is die zwaar. En we komen in een sluis.
Dat was het toen.
Goed. En nu zijn we bijna in het echte gedeelte, wat dan de koepel heet. Nog een deur door.
We waren hier dus binnen. En mijn opdracht was om Johannes onmiddellijk te volgen. Johannes die de leiding had. En die de opdracht had om, koste wat kost, eerst Frits de Zwerver uit zijn cel te halen.
Deze enorme grote ruimte. U had een perfecte plattegrond. Hoe kwam u eraan?
Die hadden wij van Joop van Veldhoven, die hier onderwijzer was. En contact had met de LO.
We zijn nu binnen. En weet u nog waar u toen heen moest?
Ja, wij moesten dus linksaf naar de eerste trap.
Zullen we er eens heen gaan? Linksaf en dan naar de eerste trap in die hele grote koepel. Ging het vlug, ging het hard?
Nou, we hebben wel... We hebben niet op een holletje gelopen, maar wel stevig doorgelopen, ja.
Gaat uw gang. Het is de eerste galerij waar we moeten zijn, want daar is cel 53. En daar zat Frits de Zwerver achter te wachten totdat hij bevrijd zou worden. En toen, meneer Abink.
Daar heeft Johannes onmiddellijk de sleutel die hij gepakt had uit de sleutelkast voor in de voorhof. Daarmee heeft hij... de deur nog niet opengemaakt. Hij heeft eerst het deurtje heeft hij opengemaakt. En zijn pistolen doorgestoken. Want
waarom?
Stel je voor dat er een man van de sigaretsdienst binnen zat. En hij wou zich ervan overtuigen of het inderdaad de goede cel was waar Frits de Zwerver was.
En u stond toen ongeveer... Ik denk hier ergens, hè?
Ik heb hier ongeveer gestaan, ja.
De deur gaat opnieuw open. daar is de cel.
Toen zagen we daar een man zitten. Nou, zoals hij al beschreven is in de zwerver. Alsof hij een polderwerker was. Met een ongelooflijke wilde haardos. Die kennelijk geverfd was. In een soort rood.
U kon er geen dominee ontdekken?
Volkomen niet.
Wilde hij mee? Had hij in de gaten wat er gebeurde?
Nou, hij keek wel verbijsterd. En hij had dus in de gaten dat wij het waren en dat hij bevrijd zou worden. Maar hij kon het toch niet geloven. Hij zei, is het echt waar, jongens? Hij keek naar zijn broek, zijn onderbroek die hij gewassen had. En die hij buiten aan de tralies gehangen had om te drogen. En dat was geen tijd voor om zich nog te gaan verkleden. Dus het was, Frits, kom mee. Schiet op en kom mee.
En hij draalde.
En ja, maar toen kwam hij toch naar buiten. Maar bleef nog eens vragen van, ja, is het echt zo, jongens? En dergelijke kreten.
En het was echt zo.
Het was dus echt zo, ja. Johannes is nog de cel rond geweest om te kijken of er nog iets bijzonders mee te nemen viel. Heeft toen de cel dichtgegooid. En is ons nagekomen terwijl ik samen met Frits de Zwerver hier de trap af ging.
En heeft hij toen nog wat gezegd?
Ja, op die trap stond hij weer telkens stil. Om te vragen en om te
lopen.
Kijken van, jongens, is het echt waar?
Dus hier, die korte trap die we nou nemen. Een tree of 20. Daar stond hij toch weer stil?
Ja, daar stond hij telkens stil. En vroeg, ja jongens, is het echt waar? Hij was helemaal vertoeren van enthousiasme. En wou ons bedanken. Maar daar hadden wij eigenlijk geen oren naar op dat moment. Er was maar één streven en dat was zo gauw mogelijk naar die uitgang. En we zagen daar het andere groepje jongens die Henk Kruithof hadden bevrijd, uit de cel hadden gehaald. Dat was daar ergens. En die moesten dus samen met ons, en dat gebeurde dan ook gauw, de deur weer door naar buiten.
Dus, dan mag je toch zeggen, een geslaagde bevrijding.
Dat was zeker een geslaagde overval. Er is misschien nog één speciaal ding te vertellen. Toen wij van die kaart, van die plattegrond, daarbij het Hemeldal weggingen, iedereen zijn taak wist. Toen is Johannes, die was opeens verdwenen. En niemand wist eigenlijk waar hij was. En opeens ontdekten ze dat hij geknield lag bij de auto waarmee ze de overval zouden doen.
In de pastorie in Heemse wisten mevrouw Slomp en de twee kinderen van de arrestatie. Maar ook van zijn bevrijding waren zij al snel op de hoogte. Zoon Jan, toen 12 jaar oud, kan zich het nog goed herinneren.
Ons werd met één verteld dat hij gevangen genomen was. Dominee Kaptein uit Lochem, die kwam een dag daarna bij ons. Blijkbaar had hij een tip gehad van een van de politiemensen. Die zei, dominee Slomp is opgepakt. En heeft dus toen ook een contact gelegd. We hebben nog een brief van vader uit de gevangenis gekregen toen. Maar al heel spoedig daarna moesten wij onderduiken. Dat vond ik heel vreemd. Ik Waarom moesten wij onderduiken? We moesten onze koffer pakken. Ik ging naar Marienberg. Mijn moeder ging ergens anders naartoe. Mijn zuster weer ergens anders naartoe. En toen ik bij dominee Wolfert in huis was... ja, toen hoorde ik wat er gebeurd was. Ik was buiten aan het spelen. En ik word binnengeroepen om in de studeerkamer van dominee Wolfert te komen. Daar zit een politieman. Ik denk, nou, wat moet hij? En die begint een papier voor te lezen... Opsporingen voorgeleide, verzocht van Frederik Slomp, geboren 5 maart 1898. Ik zeg maar, ze hebben hem toch al? Zeg, moet je naar de datum luisteren? Zei. En dat was de datum van die ochtend. Was dus een politie-telex uitgegaan. Dat dus alle politiekantoren moesten opletten op deze ontsnapte gevangenen. Nou, ik weet dat ik toen in tranen uitbarstte van blijdschap. En bij allemaal. Omdat het natuurlijk een... Ja, dat hadden we nooit gedacht. Hè. Dat was zeer ontroerend.
Want die brief die u van hem kreeg uit de gevangenis, dat was een afscheidsbrief?
Dat was in feite een afscheidsbrief, ja. Dat was een bemoedigend brief, ook aan de gemeente. Ik heb die brief ook pas later gelezen weer. Omdat hij weer op kwam duiken. Omdat wij hem niet meer in onze familiestuk hadden. We hadden trouwens überhaupt bijna geen papieren uit de oorlog. We mochten niks bewaren. En dat was inderdaad zo'n brief van... ik ben in Gods hand, ik zie wel wat er gebeurt.
Tot aan de bevrijding blijft Frits de Zwerver ondergedoken.